tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
Goedemorgen, Chris Natuurlijk die gaat op safari met de boswachter over de slikken van Flaké. Op de weidse vlakte grazen hekrunderen en fjordenpaarden. Van de slikken van Flaké naar de onpeilbare diepten van de oceaan. Op zoek naar de walvis, de zeemeermin en andere waterwezens in het Maritiem Museum Rotterdam. En verderop in Diergaarde Blijdorp is een bijenboom geplant. Een bijenboom als eerbetoon aan de eerste directeur van Diergaarde Blijdorp voor zijn houding in de Tweede Wereldoorlog. Chris natuurlijk wordt blij van zingende vogels. Waarom ook vogels kijken gelukkig maakt, dat lees je in de Magie van Vogels. Boekenman Gert-Jan van Rietschoten neemt het boek mee om vandaag te bespreken. Je hoort er meer over vandaag in
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
De Culture Club, Karma Chameleon.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Op de slikken van Flaké, een natuurgebied op het eiland Goeree over Flaké, grazen kuddes hekrunderen en fjordenpaarden. Boswachter Ilona Noorlander van Staatsbosbeheer is de beheerder van de kudde. Chris natuurlijk gaat met haar op pad, of zeg eigenlijk maar liever op safari.
Ja, we zijn nu op de Serengeti van Flaké inderdaad. Slikken van Flaké. Er lopen 45 fjordenpaarden. Er zijn al wat veulentjes geboren. Gaan even kijken of we die ook kunnen vinden.
We reden eventjes in de jeep hier naartoe. En toen zagen we ook al van alles. Sowieso de hekrunderen, maar ook heel veel vogeltjes. Zelfs kleine kievieten.
Ja, het voorjaar is echt volop aan de gang. Die hekrunderen zijn al heel veel kalfjes geboren. De hengst loopt nu voorbij. Dat is onze dekhengst. Op de kudde van 45 fjordenpaarden loopt één hengst.
En hoe zie je dat, omdat hij apart loopt? Want ja, het is best wel ver weg.
Maar... Ja, nou ja, ik herken hem gewoon. Ik weet wie de hengst hier is, weet hoe hij eruit ziet. Hij heeft wat imposantere uitstraling, dus hij is gewoon goed herkenbaar. Voor mij tenminste.
Mooie beesten?
Ja, schitterend. In 1950 zijn de eerste fjordenpaarden naar Nederland gekomen. En zijn fjordenpaardenstamboek is opgericht. En deze paarden zijn allemaal ingeschreven bij het stamboek. Ze hebben allemaal een paspoort, ze hebben allemaal een naam. Ja, we horen nu de veldleeuwerik boven ons. Die gaat volop tekeer. Ook echt zo'n heerlijk voorjaarsgeluid. Voor ons zijn ze gewoon wilde paarden. Ze worden gewoon echt wild gehouden. We doen 2 keer per jaar vangen we ze wel voor de hoeven te bekappen. Maar voor ons zijn het gewoon wilde paarden. Behalve die 2 keer per jaar dat ze vast hebben, doen wij helemaal niks met ze. We houden ze al in de gaten natuurlijk. Maar voor de rest moeten ze zich helemaal in het wild kunnen redden.
Ja, en toch ben jij hier 2 keer per week te vinden?
Ja, het is gehouden veen, net als de hekrunderen. Dus wij zijn wel verplicht. We hebben gewoon zorgplicht. Ze lopen hier in principe wel wild rond, maar er kan natuurlijk altijd wat gebeuren met ze. En we willen wel in de gaten houden of ze het goed maken, of ze genoeg voedsel krijgen.
Maar hier mogen ook geen mensen lopen normaal?
Nee, klopt. Het is niet toegankelijk voor het publiek, het gebied. We willen hier graag rust creëren in het gebied voor de weidevogels. De weinige weidevogels die nog in Nederland zijn, als ze hier de kans krijgen om de jongen groot te brengen. En de hekrunder zijn daarbij ook een goede afweermechanisme. Want die zijn niet zo heel vriendelijk voor het publiek. Dus daar willen we ook gewoon graag geen mensen bij in de buurt hebben.
Nog even over die vogels. Want wat voor vogels komen hier allemaal voor? En wat voor vogels broeden hier?
We hebben net jonge kievieten gezien. Dus de kieviet broedt hier wel goed. Er zijn nog een paar grutto's die komen hier elk jaar terug. De veldleeuwerik doet het hier heel goed.
En landelijk gezien helemaal niet.
Nee, klopt. Hier zitten ze echt. Dat gaat in grote aantallen. Dat is wel heel erg leuk. Dat heeft ook met de begrazing te maken. Die doen het heel goed met begrazing. Dus dat is dan weer het voordeel wat ze daar op de weidevogels voor hebben. Veldleeuwerik blijf je op de achtergrond een beetje horen. De tuurluur natuurlijk. Er vliegen hier nogal regelmatig zeearenden over. Die zeearend is 2,5 meter breed qua spanwijdte. Maar die wordt, als hij hier overvliegt, altijd aangevallen door de meeuwen. Door alle vogels die hier zitten. Dan wordt hij echt belaagd. Dan gaan we echt in ons gebied. We willen niet opgegeten worden.
Oké, we gaan even verder hier kijken. We hebben de jeep. Dus wordt het helemaal een echte safari. Zo, we rijden er bijna op af op de hekrunderen.
Ja, we zijn nu echt in de buurt van de hekrunderen. Ze lopen echt pal bij het pad, dus dat is heel makkelijk. Dan kunnen ze heel goed zien.
Dus er is hier een soort waterplaats waar ze drinken.
Ja, dit is de waterpoel, de drinkpoel. Grevelingenmeer is een zout meer. En als de koeien en de paarden zout water zouden drinken, dan dat overleven ze niet. Dus we hebben een paar plekken in het terrein, hebben we zoetwaterbronnen opgegraven. Waar ze een paar keer per dag naartoe trekken om te drinken.
Dan helemaal achterop staat de stier, de grote stier. Die staat een beetje los van de groep.
Ja, de runderen hebben hele sociale banden. Dus je hebt de koeien en de jonge stieren lopen bij elkaar. En de koeien zijn eigenlijk allemaal zussen, tantes, nichten. Die zijn heel hecht. En straks begint de stierenbronst weer. En dan worden de stieren allemaal de hormonen gaan door hun lijf. En dan krijg je de gevechten ook met de stieren. En die stier die we achteraf zagen staan, dat is een solitaire stier, zoals we het noemen. Die is gewoon al het oud en die is uitgerangeerd. Die moet echt aan de rand blijven. Dus de jonge stieren, ze hebben hem verslagen.
Best wel zielig dat hij nu alleen is dan.
Nou ja, nee, eigenlijk zijn ze vaak met een groepje van die oude vrijgezelle mannen. En die doen een beetje klaar voor jassen. Nee, die hebben het echt hartstikke goed daar aan de rand. Ze hebben het heel rustig. De strijd is over, dus ze kunnen gewoon lekker hun gang gaan.
Ja, we gaan nog een stukje verder rijden en dan mogen we even uitstappen, heel voorzichtig.
Ja, dan blijven we dicht bij de auto, maar we gaan eventjes kijken.
We worden volgens mij al een beetje aangeduwd door de paarden, zie je dat?
Ja, inderdaad. We worden de pk's en dan komen nu van de achterkant. En de paarden zijn het verharen, dus die hebben jeuk. Die zien nou de auto als mooie schuurpaal. Maar dat moet even niet, want zometeen heb ik alle deuk en kras in mijn auto staan. Dus we gaan even een veilig plekje opzoeken.
De auto straks. Dus als je aan deze kant komt, dan...
Ja. Oh. Ja, daar komen ze al, de paarden.
Ja, de paarden zijn er nu ook. En die komen ze even heel nieuwsgierig kijken wat wij nou aan het doen zijn hier. Maar als het goed is, blijven ze een beetje op afstand. Nou, je kan ze heel mooi van dichtbij nu eventjes zien zelf. Dat is wel heel leuk.
Is deze zwanger, denk je? Want die heeft best wel een bolle buik.
Er zijn er heel veel bij. Die zijn echt hoogdrachtig. Bij een paard is dat dan drachtig.
En over de hekrunderen, want jij zegt die zijn een beetje agressief. Moeten we naar binnen?
Nou, nee, ik moet even die paarden even. Weet je wat ze doen? Ze trekken mijn lak eraf.
Oh, ja.
Ja, de hekrunderen, dat zijn eigenlijk terugfokprojecten naar het oerrund toe. Het oerrund, dus 1627, is het laatste oerrund gestorven. Daarmee was hij uitgestorven. En er waren twee dierentuindirecteuren uit Duitsland, de gebroeders Hek, die wilden het oerrund terug gaan proberen te fokken. Dus ze keken eigenlijk naar alle primitieve rundrassen die een kenmerk hadden van het oerrund. Ze hadden botresten en grottekeningen, dus gingen ze kijken. Het stier is dan, die zijn vooral zwart, dat was bij het oerrund ook. En de koeien zijn meer donkerbruin met een witte ring om de neus. Maar de kalfjes daarentegen worden heel lichtbruin geboren. Dus je denkt van, nou, dat is een hele raar kalf voor te geboren. Maar dat hoort zo. En als ze een maand of drie oud zijn en ze gaan verharen, krijgen ze hun oorspronkelijke kleur. Dus dan worden ze ook donker van kleur. Die lichtbruine kleur, dat is ook een beetje voor de schutkleur. Dus als ze gaan liggen, dat je ze minder goed ziet. En ja, het is ook nog een theorie dat de koeien, zeg maar, bij gevaar beter kunnen herkennen wat de jonge dieren zijn. Dus wie ze als eerste moeten beschermen. Of het waar is, weet ik niet. Dat is ook, het zijn theorieën die bedacht zijn. Maar het is dus wel echt een wild kenmerk dat die kalfjes lichter van kleur zijn.
Want deze, dat zijn ook nog een beetje jonge kalfjes, denk ik. Of tenminste, al iets ouder,
ja,
maar
die zijn
al verkleurd.
Ja.
En die zijn ook al een beetje bang, want als ik wijs, dan...
Ja, je wees ook wel heel
streng. Wat is naar achter? Ja.
Nee, maar dat klopt, die zijn al verkleurd. Ja, ik zeg maar 3 maanden gaan ze verkleuren naar hun oorspronkelijke kleur. En deze zijn er al doorheen. Dit is een jong stiertje, is al mooi zwart. Daarachter zie je nog een stier staan, maar die zit nou een stierenkuil aan het graven. Die gooit alles zand over zijn rug. Nou, dat is een dingetje, ja, dat doen ze vooral in de stierenbrons, doen ze het heel erg om elkaar te imponeren. Dan gaan ze grote kuilen graven en dan gooien ze zand over de rug en laten ze zien aan de ander van kijk eens hoe stoer ik ben en hoe dapper en hoe hoog de zand op kan gooien. En daarbij is het ook wel dat ze iets doen, ook tegen de insecten, dat zie je dan, straks heb je veel vliegen ook weer hier. Dan is het ook lekker op het zand, dat jaagt ook de vliegen allemaal weg. En soms nemen ze een heel zandmasker, hebben ze de kop er helemaal in gedouwd en dan zien ze echt helemaal een masker hebben ze op. Zien er niet uit, maar het helpt wel lekker tegen de vliegen.
En die hekrunderen, die hebben echt enorme horens.
Ja, die hebben enorme horens. Dat hoort ook wel natuurlijk bij het oerend, bij de wildkenmerken, grote horens. Maar de horens, ja, dat houdt ons wel op afstand. Want die zijn wel heel links. Ze zijn imposant. Sowieso van heel de uitstraling maakt ze natuurlijk met die horens erg imposant. Maar ze zijn ook gewoon, je moet gewoon echt voor ze oppassen. We staan nu ook echt op gepaste afstand. We kunnen er niet tussendoor.
Ik vind het niet eens zo gepast hoor. Ik vind het best wel dichtbij.
Ja, maar je bent nou met de boswachter mee. Dus. Er zit onder andere ook Spaans vechts. Die zit erin gemengd. Nou, die zijn bij mensen meer bekend van Pamplona en de stierenvechten.
Ja, want ik kreeg ook echt een beetje... Als je bijvoorbeeld in Spanje rijdt, heb je zo'n stier. Staat er dan in het veld van Sherry iets. En dan daar lijken deze beesten op eigenlijk.
Ja, nee, dat klopt. Er zitten wel heel veel kenmerken van inderdaad. Ja, die zijn natuurlijk echt heel erg zwaar. Die zijn wel iets anders nog qua bouw ook wel. Maar ze hebben er gewoon echt wat van weg. En ze zitten er gewoon ook echt in gemengd in hun bloed. Een huisrund is veel anders gefokt. Dus die zijn wat makkelijker. En hoe verder je terug gaat fokken naar hun oerinstincten. Dan komt hun afweermechanisme komt ook gewoon terug in het fokprogramma.
Dus ze zijn ook gewoon stevig en ze kunnen wel wat hebben.
Ze zijn stevig, ze kunnen wat hebben. Wat natuurlijk belangrijk is voor hier. Dat ze heel het jaar door buiten kunnen lopen. Ze gaan niet op stal in de winter. Ze zijn gewoon sterk.
Een beetje gekke vraag misschien, maar waarom loeien koeien om de kalfjes?
Ja, op dit moment horen we wat koeien loeien. Ze zijn aan het verplaatsen van de ene kant van het gebied naar de andere kant. Dus naar een meer grazig terrein. Er lopen veel kalfjes bij. Dus de koeien en de kalfjes, ja, die loeien ook naar elkaar om te horen van waar loop je, ben je nog bij me. Ja, soms lopen ze zoveel met elkaar. En dan lopen ze een beetje uit elkaar en dan gaat een koe gaat loeien om de kalf weer even te zoeken. En de kalf loeit dan terug en dan weten ze weer waar ze zijn. Ja, de stieren die loeien, we worden achter ook nog een stier loeien. Dat is allemaal een beetje imponeergedrag naar elkaar. Dit is geen paard, dus geen koe, dus een paard. Dat is de hengst, die horen we nog. Ja, die heeft ook een beetje last van hormonen.
Hoe is het om dit werk te doen?
Dit is echt fantastisch werk. Ik doe dit nu 13 jaar, volgens mij 14 jaar. Maar het verveelt echt geen dag.
En het is leuk dus dat de mensen van de zomer mee kunnen.
Ja, in de zomermaanden zijn er nog excursies. Het gebied is natuurlijk niet toegankelijk voor het publiek, maar we willen wel graag dat het publiek mee kan genieten van het moois wat hier allemaal te zien is. Dus zijn er excursies, dan ga je met een excursiewagen, een grote wagen waar 35 man in kan. En dan vertellen we alles over het gebied en over de grote graas die hier lopen en over de vogels en de planten. Het is echt onwijs leuk om hier dan ook eens te kunnen beleven wat hier gebeurt.
Nou, het is tijd om te gaan, hè?
Ja, het is de tijd om te gaan. We laten alles weer lekker met rust en ze kunnen hun dag weer doorbrengen als wilde koeien en wilde paarden op de slikken van Flakkee.
En wil je misschien mee deze zomer op excursie van Staatsbosbeheer in het afgesloten deel van de Slikken van Flakke in Grevelingen? Dan moet je eventjes kijken op de site van chrisnatuurlijk.nl en dan vind je een linkje met meer informatie.
I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. That nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken.
Mark Ronson en Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. In de Tweede Wereldoorlog woonde 2,5 jaar lang een Joods meisje in huis bij Koen Kuiper, directeur van Diergaarde Blijdorp. Dat meisje, Sifra Dasberg, is nu een vrouw van 85. Door haar inspanningen en met hulp van de huidige directeur Erik Zevenbergen staat er in Diergaarde Blijdorp nu een boom als eerbetoon aan de vroegere directeur van de dierentuin. Maandag wordt het bijbehorende bordje onthuld. Maar Chris natuurlijk is nu alvast in de dierentuin met directeur Erik Zevenberg en met Sifra Dasberg.
We zijn aangekomen in de Chinese tuin.
En daar staat
de bijenboom voor meneer Kuiper.
Wat een leuke naam, de bijenboom. Het is ook gewoon echt een bijenboom. Goed voor bijen.
Ik kende het niet, de bijenboom, maar die schijnt van de zomer te bloeien. Ik kom ook absoluut terug strakjes om te kijken als die in bloei staat.
Waarom verdient Koen Kuiper een monument?
Omdat Koen Kuiper een hele bijzondere man was. In mijn ogen zo integer en zo. Zijn motto was echt eerlijkheid, oprechtheid. En van zichzelf was hij een hele rustige man. Ik weet ook heel zeker dat hij het niet leuk zou gevonden hebben. Al die poha voor hem, dat had vast niet gehoeven. Maar hij heeft hier in de diergaarde zo laten zien in de tijd dat we eigenlijk oorlog hadden. Of niet eigenlijk, we hadden oorlog. En hij in opstand kwam in allereerste instantie over dat er hier in de diergaarde bordjes opgehangen moesten worden voor Joden verboden. Nou, dat vond hij helemaal vijf keer niks. Dat gebeurde ook niet. Die liet hij weer weghalen. Meerdere keren heeft hij dat gedaan.
U woonde ook bij hem. U was een Joods meisje. U zat ondergedoken bij de familie Kuiper.
Ik zat niet ondergedoken. Ik woonde daar. Ik ben gewoon op school geweest. Ik heb daar in huis gewoond. Ik heb trouwens mijn eerste bezoek van de diergaarde bij hem beleefd. Maar ik als kind wist ik niet dat die man zo bijzonder was. En dat heb ik me later pas gerealiseerd. Toen ik was 11 toen de oorlog afgelopen was. Wat een moed en een integriteit dat hij getoond heeft. En ga nu eens na, we zitten nu in 2019. Hoeveel mensen zouden, als ze bij zichzelf nagaan, denken, ja, dit zou ik ook gedaan hebben. Nou, heel weinig. Door mijn vriendin Tania, die een geweldig boek heeft geschreven over deze diergaarde, kwam een herinnering terug van wat hij gedaan heeft. Opgekomen voor een groep waarvan hij vond, die waren helemaal niet anders dan anderen. Alle mensen waren voor hem hetzelfde.
Maar hoe was u dan terechtgekomen bij de familie Kuiper?
Ik ben daar eigenlijk gekomen doordat mijn moeder gearresteerd is geworden in 1942. Dat ze buiten liep met een jas aan zonder Davidster op haar jas. Kon je voor gearresteerd worden, dat is ze ook. En mijn moeder is meegenomen naar het Haagse Veer. En toen moesten we ineens weg. Want anders zouden we zelf ook opgepakt worden, mijn vader en ik. En met hulp van een buurman van ons, Dolf Henkes, een hele bekende Rotterdamse schilder, heeft die gezorgd dat ik op diverse onderduikadressen ben gekomen. Dat waren wel onderduikadressen. Ik ben in Breda bij een van de onderduikadressen weggelopen. Kan je nagaan hoe naïef en hoe dom een meisje van die leeftijd is. En toen hebben ze me naar de familie Kuiper gebracht. En daar ben ik gebleven tot het laatst van de oorlog. Tot 5 mei 1945. En daar heeft mijn vader me weer teruggevonden. En mijn halve familie was uitgeboord. 15 familieleden. Maar mijn vader was, godzijdank, die ook geholpen is geworden. En ik uiteraard ook. En ik heb door die mensen een geweldige opvoeding gehad in die kleine 3 jaar. Ik ben op goede scholen geweest. Geen honger gehad. Eigenlijk een geweldig leven gehad.
Ja, en niemand wist dat u Joods was?
Nee. Ik zag er ook niet, en nog niet zo verschrikkelijk, maar ik zag er destijds ook niet Joods uit. Dus ze konden zich dat veroorloven om mij gewoon als nichtje in huis te nemen. En ja, ik heb daar voor hun ook een boom geplant in Schuddebeurs, vlakbij Zierikzee. Omdat bomen leven. Bomen gaan naar boven, bomen zeggen iets, bomen die doen mij iets. En dat er hier nu een boom is voor de heer Kuiper, wat hij zo ontzettend verdiend heeft door zijn aard te tonen in de oorlog. Ja, dat maakt me zielsgelukkig.
Ja, en er komt er nog een bordje bij. Dat wordt maandag onthuld. We weten niet wat erop staat.
Nee, maar dat, ik weet zeker
een klein beetje.
Dat het duidelijkheid geeft wie die geweest is. En dat de huidige Rotterdammers misschien zullen denken, wie was die man? Want het was natuurlijk wel lang geleden. Maar ik doe lezingen op scholen en ik denk, als je soms voor één kind of voor één mens die hier straks aan voorbij loopt, die zal denken, goh, fijn dat er zo iemand bestaan heeft. Daar doen we het allemaal voor. Daar doet Erik het ook voor.
Ja, Erik, er komt een bordje maandag. Nou ja, het bordje is er al, maar we weten nog niet wat erop staat, hè, want het wordt maandag onthuld.
Ja, dat wordt maandag onthuld. Dat gaan we maandag ook pas zien natuurlijk.
Ja, en een boom is natuurlijk ook hartstikke mooi.
Nou, en niet zomaar een boom. Dit is een bijenboom. Dat is ook wel een mooi verhaal, want hij is een laatbloeier is het. En die, net als Siva misschien, hè? En die bloeit in juli, augustus. Hij bloeit laat, trekt ook bijen aan. En dat heeft dan de functie om die bijen ook door de winter heen te helpen. Dus dat is ook nog wel heel mooi.
Wat zou Koen Kuiper hiervan gevonden hebben, van deze boom?
Nou, de boom zou die geweldig gevonden hebben. Want ik kreeg, toen ik daar nog maar pas was, ik wist niet eens wat dat was, kreeg ik een herbarium. En als we dan ergens heen gingen, dan zocht hij voor mij bladen of bloemen. En zo leerde ik van bloemen en planten. En daar heb ik inderdaad heel veel van geleerd. Maar dat deze, ik noem het even bombari, dat zou ik niet gewild hebben.
Zo'n bordje hoefde niet voor hem?
Nee, dat denk ik niet, nee. Maar nee. Ik persoonlijk vind ik het heel fijn dat hier in de diergaarde na zoveel jaren staat. Ja, mensen zullen daar denk ik hopelijk positief over denken.
Ja, want hij krijgt nu een bordje, terwijl hij die bordjes verboden voor Joden die wilde, die
nee,
niet in de tuin.
Het ging, dit is een heel ander soort bordje. Ja, absoluut.
Ja. Want hoe lang is hij directeur geweest van deze diergaarde?
Was hij directeur?
23 jaar is hij
Oh ja, maar ik bedoel, dat was van ook van de oude dierentuin, die we allemaal niet meer kennen, ja. Bij het Centraal Station.
Ja, tot 1947, dus ook nog tot na de oorlog. In
maar
totaal
hij moest al een tijdje weg, toch?
Er was een nieuwe directeur gekomen.
Door de Duitsers aangesteld. Ja. Want die vonden het natuurlijk niet zo heel leuk dat hij die bordjes weg wil halen. Dus die dachten, we zetten er iemand naast. En die kan er dan een beetje voor zorgen dat het in goede banen geleid wordt. Tweede directeur naast Konrad Kuiper.
In de oorlog kwamen jullie hier ook en dan nam hij jou gewoon mee, hè?
Als nichtje. Er is hem ook wel eens gevraagd geworden van, hoe heet jij? Nou, gelukkig zei ik door mijn nieuwe naam, Sietske Das. In plaats van Sigrid Asberg. En ik, als je kind bent en zeker nog niet realiseert wat een oorlog betekent, dan vind je dat ook heel gewoon.
Maar het was eigenlijk heel gevaarlijk.
Het was, ja, maar dat hebben we ons allemaal pas gerealiseerd, nu we kennis van zaken hebben.
En hoe voelt het nu dat het er staat?
Het is een wensdroom die uit is gekomen. Ik ben er heel gelukkig mee. Heel gelukkig, kan niet anders zeggen. Ik vertel het ook aan iedereen die het horen wil. En er zijn ook heel veel mensen die hier nu heen zullen gaan om de boom te bekijken.
Ja, deze boom moet nu natuurlijk gaan groeien.
Ja, en hij kan 15 tot 20 meter worden, dus dat gaat best nog heel eind de lucht in.
Is het voor jou
een... Iedere jaar te bezoeken.
Zo
is dat is de belofte.
Maar je zei ook, het is voor mij een afsluiting.
Ja, die periode is een afsluiting. Niet het bezoek aan de diergaarde, uiteraard niet. Nee, de periode is hiermee compleet goed in mijn gevoel.
Met de boom en de onthulling van het bordje maandag.
De beurs was ook fijn. Maar de wetenschap dat hij in de diergaarde staat, waar de man gewerkt heeft. Waar de plaats eigenlijk moet zijn. En dat is het mooiste van alles. Ja.
Nou, en maandag zullen we weten wat er op dat bordje staat voor Koen Kuiper, de allereerste directeur van Diergaarde Blijdorp.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
En wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik samenlees vandaag met Dave Datema. Dave, goedemorgen.
Goedemorgen, Chris.
Jij gaat beginnen, jij leest het eerste bericht.
Wat voor bloemen steek je in een krans en welke kleuren gebruik je? Sommige wat vragen waar de gemiddelde bloemist zich mee bezighoudt. Zo rond dode herdenking, vandaag 4 mei. Alleen al in Rotterdam worden vandaag bij 7 monumenten kransen neergelegd met allerlei soorten bloemen, maar meestal in de kleuren rood, wit, blauw of helemaal wit. Zo schrijft de AD Rotterdams Dagblad vandaag.
Geen beschuit met muisjes, maar tijgervlokken in de Beekse Bergen. De Telegraaf schrijft over de bijzondere geboorte van 3 gezonde Siberische tijgertjes in het dierenpark in Hilvarenbeek.
In het AD een reportage over de bedreigde Groenlandse walvis. Het dier is groot, heel groot. Zingt als de beste en kan 200 jaar oud worden. De Nederlander Herman Sips spreekt liever over een ijswalvis, omdat het dier meer te maken heeft met ijs dan met Groenland. De marienbioloog werkt mee aan de voorbereiding voor een polexpeditie naar deze zingende ijswalvis.
Wie kwam er als eerste op het idee om op de rug van een paard te klimmen? De oudste resten die daarop wijzen zijn gevonden in Kazachstan en zijn zo'n 5500 jaar oud. Het gaat bijvoorbeeld om versleten paardenkiezen die wijzen op een bit. Meer over de evolutie van het paard lees je in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant.
En alweer zijn meer koeten de dupe van een fontein, komt het AD Rotterdams Dagblad. Voor de deuren van Café de Dijk in Hellevoetsluis maken meer koeten ieder jaar een nest, zo onder de fontein in een water. Maar ze zitten te broeden en dan gaat de fontein open en dan gaat het nestje verloren.
Ja, dat is sneu. Misschien moeten ze een keertje te raden gaan bij de gemeente Rotterdam, daar in Hellevoetsluis. Want daar hebben ze ook een alternatieve nestgelegenheid neergezet. Een soort meerkoetpalen vlakbij de fonteinen. En soms zijn er meerkoeten die daar dankbaar gebruik van maken. Wat zei jij?
Dave? Kom hier je nestje maken.
Ja, precies. Nou, dat niet per se, maar op een andere vorm van een nest. Ja, want het is toch zonde als ze weggespoten worden.
Zeker.
Gaan we door met het weerbericht. En dat komt vandaag van Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
Goedemorgen, Chris.
Koud, hè?
Ja, behoorlijk koud inderdaad. Een typische dag die je altijd wel een keer in het voorjaar hebt. En dat is vandaag op deze 4 mei. Met een strakke noord- tot noordwestenwind in de loop van de dag. En een aanvoer helemaal vanuit het bijna Noordpoolgebied tussen de Vareneilanden en Noorwegen door. Daar ligt een hoogdrukgebied. En dat geeft dan die lange noordwestenwind, om het in jargon te zeggen. En de buien zijn er inmiddels al. Een paar flink ook in Groot-Rotterdam. Die gaan naar Brabant weg door
Putten.
Met hagel en ook natte sneeuw. Dat kan ook nog wel even op dit moment. Temperatuur een graad of 6, maar het is vooral hagel. Wat het vervelendste is, denk ik, vandaag. Dan ineens een kletter bij, maar wat hagel erbij. En de kans op onweer neemt ook wel toe in de loop van de ochtend en in het begin van de middag. Later in de middag neemt die kans dan weer sterk af. Dus een sterk wisselvallige dag met natuurlijk ook mooie felle opklaringen. En imposante builuchten, wolkenluchten. Met een temperatuur van een graad of 6 dus. En windkracht 3 tot 4 uit noord tot noordwest. Aan zee windkracht 5 tot 6. Goed, dus een 50-50 afwisseling van opklaringen en af en toe een flinke bui dus in de loop van de ochtend zeker. En ook in het begin van de middag geeft dan een maximumtemperatuur van een graad of 9. Windstoten zijn ook wel mogelijk bij buien, maar zware windstoten, dat zit er nou niet in. Dus vooral de kans op hagel en onweer die vervelend is. Maar goed, de barometer gaat dan weer wat omhoog in de loop van de middag. En de namiddag daarvan lijken vrijwel droog te verlopen. Een enkele regen- of hagelbui is dan niet uit te sluiten, maar meestal wel droog. Ook relatief rustig met windkracht 3 tot 4 landinwaarts vanavond. Maar natuurlijk ook koud dan met een graad of 5, 6 rond de herdenking. En dan morgen ook een best redelijke dag, maar nog een fase met wat meer buiigheid. Later vanavond en vooral vannacht en morgenochtend vroeg. Dan nog kans op een hagelbui, maar geen onweer meer. Minimumtemperatuur van 2 tot 4 graden en kans op vorst aan de grond. Maar morgenmiddag en morgenavond zo goed als droog. Vrij brede opklaringen, heldere lucht opnieuw en een matige noordoostenwind. En dat geeft een maximumtemperatuur morgen van 10 à 11 graden. Wat natuurlijk nog veel te laag is voor begin mei.
Wel koud, maar in ieder geval droog bij die bevrijdingsfeesten. En volgende week, zullen we daar nog eventjes naar kijken?
Ja, prima natuurlijk. Maandag en dinsdag relatief rustig weer tussen drugsystemen, luchtdrugsystemen in. Maandag wellicht nog een bui, dinsdag lijkt helemaal droog te blijven. Nog wel aan de koele kant, een graad of 11 à 12 in de middag, maximaal dus heb ik het over. En nog vrij koude nachten. Vanaf woensdag komen de oceaandepressies naar ons toe. Dat geeft een paar flinke perioden met regen, maar wel een temperatuurstijging later volgende week naar 14 à 15 graden.
Ja, wat hebben we nou liever. Ik wens jullie in ieder geval een heel fijn weekend.
Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Teresa and the Vandellas, Dancing in the Street.
Verhalen over zeemonsters zijn al eeuwen oud. Op oude zeekaarten uit de middeleeuwen staan mythische monsters ingetekend die de zeelieden op hun zeereizen dachten te kunnen tegenkomen. De familietentoonstelling Zeemonsters in het Maritiem Museum Rotterdam is geïnspireerd op dit idee. Chris natuurlijk is in het museum met projectleider Hanne Markman en directeur Kees Moeilijker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Want Hanne Markman die vertelt waarom de beide musea voor deze tentoonstelling zo intensief hebben samengewerkt.
We hebben met een klankbordgroep gewerkt en daaruit kwam dat kinderen heel graag ook de biologische kant zeg maar, van de monsters wilden leren kennen. We hebben ja, heel veel gehad dat Natuurhistorisch Museum. En dan belde ik Bram weer, de jullie expert, met hoe zit het nou precies met die walvissen? Hoe groot worden ze nou? En we hebben natuurlijk heel veel collectie te leen gekregen van het Natuurhistorisch Museum.
Ja, leuk om te horen, Kees, dat kinderen graag ook de biologische kant van de monsters willen horen.
Ja, dat maakt denk ik ook deze tentoonstelling zo interessant natuurlijk. En ja, ik vind het heel leuk om te zien dat er nu ook echt iets uitgekomen is.
Het is ook voor jou de eerste keer dat je hier bent om de tentoonstelling af te zien.
Ja, ik heb hem in allerlei stadia gezien op papier en op de computer. Maar nu zie ik hem in het echt. En er is een hele bijzondere wereld gecreëerd hier.
Ja, want zullen we de diepzee maar eens induiken?
Ja, goed idee.
Het is dus niet alleen fantasie, maar het was wel zo dat vroeger in de middeleeuwen dat er ook echte zeekaarten bestonden waar monsters op getekend waren, want de mensen dachten dat het echt was.
We weten niet precies waarom die monsters op die kaarten staan, maar een van de aannames is dat inderdaad die zeelieden op zee gingen, daar rare stukken van wezens boven water uit zagen steken. En dan slaat het natuurlijk, als je niet precies weet wat je ziet, dan slaat je fantasie op hol. En daar kan Kees, denk ik, daarbij bij dat grote zwarte ding een heel mooi verhaal over vertellen.
Oh, grote zwarte ding, Kees?
Hier staat hij. Ja, dat is de potvispenis. Dat was natuurlijk grappig. Die potvissen, die hebben natuurlijk wel eens een keer hun penis nodig. En wat dan heel vaak gebeurt, is dat ze dan liggen een beetje te rollenbollen in het water. En dan komt de buik boven. En wat steekt er dan uit het water? Nou, kijk maar, meet maar eens even, Chris. Ik denk gauw 1,50 meter. En dat zwaaide dan boven het water uit. Een enorme lul, om het zo maar eens te zeggen. Ja, en dan dachten de mensen van, nou, dat is een monster. Zonder dat ze in de gaten hadden dat het gewoon de piemel van een walvis was.
Nou, ik vind het wel een beetje monsterlijk hoor, Kees.
Ja, wel, het is ook monsterlijk. Maar als je daar verder geen dier bij ziet, dan denk je toch wel, wat is dat nu? En zo zijn natuurlijk de verhalen in de wereld gekomen van, ja, er zwemt daar een monster rond.
Welk monster zou jij nou liever niet tegenkomen hier?
We hebben er eentje die de kraken, daar lopen we nu ook naartoe. En die vind ik zelf een van de angstaanjagendste monsters die erbij zitten. Kijk, zoals die schildering op die muur. Helaas is het radio, maar daar moet je komen kijken. Zo groot kunnen ze echt worden. Het is een reuze octopus, ja. En hij komt dus in veel verhalen al sinds de 14e, 15e eeuw komt hij voor. En komt ook, op een gegeven moment werd daar de naam de kraken aangegeven. Dus ze zijn zo groot en zo sterk, dat ze eigenlijk schepen met hun armen zo
naar kunnen kraken.
Kunnen kraken, ja. Misschien komt het daar wel vandaan, ja.
Een paar jaar geleden is ook een hele grote aangespoeld ergens in Australië. Dan zijn wetenschappers altijd weer verbaasd over het formaat van dit soort dieren. Dat is inderdaad echt gigantisch. Volgens mij staat daar in de hoek een kleinere variant van de octopus. En hier de snavels hè, van de octopus noemen ze dat. Als dus een octopus opgegeten wordt door een potvis, dan wordt alles verteerd behalve die snavels, de bek van de octopus. En die blijven dan achter. Dat is gemaakt van horen. En die kom je dan tegen in de maag.
Het lijkt een beetje op mossels.
Ja, dat ziet er ook wel zo'n beetje uit. Heel scherp ook, ja.
En welk dier zou jij willen tegenkomen als je in de diepzee aan het zwemmen was?
Maar ik ben wel geïnteresseerd in Loch Ness eigenlijk. Dat is dan niet een diepzee, maar daar zou ik dan wel eens mee in aanraking willen komen. Of in ieder geval het gevoel hebben van dat is hem.
Dat kan hè?
Dat kan, ja, dat kan. Dan moeten we even naar de andere kant lopen. En dan gaan we eens even kijken wat er in Loch Ness zit.
Want dat is echt wel het meest bekende verhaal, denk ik. Het monster van Loch Ness.
Nou, als monster denk ik wel. Kijk, de zeemermin hebben we ook als zeemonster opgenomen. En dat is natuurlijk heel bekend wezen. Maar het monster van Loch Ness als zeemonster is inderdaad wel heel bekend. Kijk, dan moeten we hierheen.
Oh, kijk, een foto.
Ja, die foto. Ja. Die is, dat is ongelooflijk wat, hoe dat, dat... Ja, dat is net als de foto van Che Guevara, weet je wel. Dat is echt zo'n icoon, dit. Je ziet water, een wateroppervlak met een kring. En daar komt dan een beest uit met een enorme lange nek. Iets wat je niet kent, hè. En nou ja, als je dit ziet, dan ga je natuurlijk fantaseren. Nou, hier zie je al een hele mooie tekening ervan met een soort zwemvlies. En een staart heeft hij ook nog, terwijl die hier natuurlijk helemaal niet te zien is. En dan die kop. Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen daar gewoon dagen, misschien wel weken op de loer liggen om maar een glimp op te vangen van zo'n dier. Ja, want het is natuurlijk gigantisch diep, dat meer in Schotland. En dan, ja, er is ook onderzoek gedaan met allerlei apparaten om alles boven water te krijgen wat er zit. En volgens mij hebben ze nooit echt iets gevonden wat erop lijkt. En, maar toch zit hij er hoor, aan die foto. Dat kan toch niet? Dat was nog van voor de Photoshop hoor, dit.
Ik weet niet, je moet niet schrikken, er zit soms een echt zeemonster. Zit.
Wow, kijk nou. Fantastisch.
En we hebben er een op het dak en deze die zit hier onder de steiger. Ja. Dan moet je dus wel een beetje voor uitkijken. Ja. Er zijn wel kleine kinderen die hier echt wel een beetje van schrikken.
Het idee van die octopus dat hij ineens beet grijpt en dan met zijn zuignap vastgrijpt.
Ga dat zien in het Maritiem Museum Rotterdam. Zeemonsters, wie wil, die kan daarna ook direct door naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Die grote monsters uit hun collectie laat zien. Zoals de reuze zeeduivel en de muil van de roofpotvis uit Peru. En met een kaartje voor het ene museum mag je voor de helft van de prijs naar het andere museum. En ik wilde graag muziek horen, maar het komt niet. Dat is dat even jammer. Nog een keertje kan proberen. Eens even zien. Nee, dat is helemaal niet goed. Nou ja, dan is even... Ja, ik kom er helemaal niet meer uit. Eens even zien. Ik ga het toch nog één keer proberen. Want ik had echt hartstikke leuke muziek klaarstaan van Daryl Hall en John Oates. En misschien gaat hij het nu proberen. Ja hoor, hehe. Eindelijk. I can't go for that. You got
Nou, daar was hij dan, Gerald Hall en John Oates. I can go for that.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Het is vandaag 4 mei, de dag waarop we Nederlandse slachtoffers van oorlogsgeweld sinds de Tweede Wereldoorlog herdenken. Onze boekenman Gert-Jan van Rietschoten die heeft voor vandaag een prachtig boek meegenomen. Een waar gebeurd verhaal over twee Joodse zussen in de Tweede Wereldoorlog. Gert-Jan, goedemorgen. Voor we daar naartoe gaan, ga jij de officiële herdenking vanavond volgen?
Ja, uiteraard. Dat ga ik wel meemaken. Zoals jaarlijks. Dat is altijd wel een bijzonder moment, vind ik. En zeker voor een boekhandelaar is dat ook wel inderdaad interessant om mee te maken, denk ik. Ook vanavond weer een bijdrage die er gedaan wordt in Nieuwekerk door Diederik van Vleuten. Een voordracht heeft voorbereid met zijn eigen historie natuurlijk in het achterhoofd. Ik vind het wel mooi dat er op die manier nog veel gesproken wordt over vrijheid, die we maar nooit gewoon moeten gaan vinden. Ik kijk met plezier naar. Ja, mooi om naar uit te kijken weer.
Ja, en die voordrachten, want ook op 5 mei is een voordracht die wordt uitgegeven door de boekhandel, CPNB. En die kan je dus dan gewoon in de boekhandel kopen?
Ja, zowel de voordracht van vanavond als die van morgen. 5 mei is er ook Rosanne Hertzberger nog, die inderdaad nog zal spreken. En die twee lezingen die zijn altijd maanden van tevoren al verkrijgbaar in de boekhandel. Ik weet niet of ik hem daar nog zou halen, want je kan hem ook overmorgen gratis als download gewoon op het internet gaan kijken. Maar het is wel mooi dat je inderdaad die discussies die er eventueel kunnen spelen en dergelijke al voor kan bereiden en mee kan maken, zeg maar, door in de boekhandel zo'n boekje te kopen.
Ja. Want dat moet je natuurlijk niet zeggen als boekhandelaar, hè, dat je dat ook online kunt
Maar die gaat niet om de
commercie,
dit. Nee,
maar over de Tweede Wereldoorlog zijn we nog steeds niet uitgeschreven. Hè? Er blijven maar boeken verschijnen.
Ja. Nee, klopt. Gisteravond probeerde ik nog een foto te maken voor op onze boekhandels Instagram pagina. Maar het paste er gewoon niet op, al die boeken die over de Tweede Wereldoorlog weer zijn verschenen. En geen van die boeken was er vorig jaar al met deze tijd. Echt ieder jaar is er weer alweer een nieuwe invalshoek met nieuwe feiten die er ook boven water komen, bijvoorbeeld weer. Afgelopen periode was er veel te doen over bijvoorbeeld een boek van De Paarden van Hitler. Dat is zo'n spectaculaire vondst van de afgelopen periode van de kunstdetective. Er zijn boeken verschenen die in Duitsland veel hebben losgemaakt. Takis Würger, die heeft een boek Stella geschreven. En ook daar zijn de kranten niet over uit te lezen. Het zijn er zoveel die al die informatie weer willen verwerken. Er is er meer dan zat.
Heel ja, veel. Maar jij hebt meegenomen een boek dat eigenlijk al november vorig jaar is verschenen. Het Hoge Nest van Roxane van Ieperen. Het is wel een hele mooie aanleiding om dit boek juist vandaag iets meer over te vertellen. Want de schrijfster die ging in Villa het Hoge Nest wonen en werd toen gegrepen door de geschiedenis van het huis.
Ja, heel bijzonder. Ze dacht daar een paradijsje op aarde gevonden te hebben in de bossen in Naarden, waar ze ging wonen samen met een gezinnetje. Toen ze daar de oprijlaan opkwam, was ze helemaal betoverd door de pracht van die omgeving. Maar steeds meer ging het huis er ook zelf grijpen, want bij het renoveren van het huis stuitten ze op allerlei dingen die naar de Tweede Wereldoorlog wijzen. Luiken naar verborgen ruimtes, resten van kaarsen en verzetskrantjes die ze nog zagen op bepaalde plekken. En het blijkt nu dat dat echt een van de grootste onderduikadressen is geweest in Nederland. Die inderdaad dus heel lang dus onbekend zijn gebleven, maar dankzij haar werk dus boven water zijn gekomen.
Ja, wel een raar idee, denk ik, om in een huis te wonen waar zoveel is gebeurd.
Echt heel erg raar. Het gaat je onder de huid zitten, denk ik ook. En dat is precies wat je ook merkt aan dit boek. Het is een boek wat aan enerzijds geschreven is door de journalist Roxane van Ieperen. Die echt heel erg analytisch heel de oorlog eigenlijk kan beschrijven. Hoe het geweest moet zijn en wat er allemaal gebeurd is. Met alle namen en toenamen erbij. Je kan het zo nalezen en nazoeken weer allemaal. Maar aan de andere kant is het ook inderdaad, wat ik zeg, onder je huid gaan zitten. Het is heel erg persoonlijk geworden. Omdat Roxane het gewoon eigenlijk zichzelf helemaal eigen maakt. Het is haar huis waar het in gebeurd is. Ze voelt zich heel erg verwant met de personen die daar geleefd hebben. En dat is me goed ook, want het is een verhaal wat het waard is om verteld te worden.
Ja, en met de meeste bewoners van toen is het niet goed afgelopen.
Nee, de meeste niet. Nee, dat klopt. Die zijn overleden op allerlei verschillende plekken in verschillende kampen. Samen ook hebben ze opgetrokken met Anne Frank en haar ouders. Daar ligt nog een duidelijke link tussen. En het meest bijzondere misschien nog, als ik dat over dat onderduikadres nog kan noemen. Het werd dus helemaal gerund niet door Nederlanders, maar door Joden. En dat is wel ook voor het eerst dat er een boek dus zo naar boven komt. Zo bijzonder dat het inderdaad dus de Joden zijn die zelf ook de verzetsdaden plegen. En zelf dus zoveel mensen ook hebben gered. Tientallen mensen waren continu daar in het huis aanwezig.
Het Hoge Nest. Daarin lees je dat Roxane van Ypres is uitgegeven bij Lebowski. Kost €21,99. En van deze toch wat droevige geschiedenis naar een onderwerp waar je gelukkig van wordt. De ondertitel van het boek De Magie van Vogels luidt: Waarom vogels kijken gelukkig maakt. Heb jij daar trouwens wel eens voor tijd voor, Gert-Jan, het kijken naar vogels?
Ja, ja, zeker. Nou, ik heb een hond, dus iedere dag verplicht naar buiten toe. En sinds het lezen van dit boek zijn die wandelingen met de hond ook echt anders geworden. Dat is ook wel heel erg gaaf. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als bij jouw programma eigenlijk. Je wordt geattendeerd op iets waar je eigenlijk nog niet eerder over nadacht. Of wat je nog niet eerder zelf meegemaakt hebt. Sinds jouw programma weet ik hoe het is met de roeken en wat het verschil is met kraaien en bijen zie ik ook om me heen. Nou, dat is met dit boek inderdaad ook gebeurd. Opeens hoor je overal vogeltjes fluiten. Vanmorgen nog in jouw programma heel mooi de veldleeuwerik die je hoorde voorbij komen in het item of dat flaké is opgenomen. Is dat hem? Ik ben dan geen stekkend herkennen van die beesten.
Maar dat is hem, ja.
Heel goed, mooi. Ja, en dat maakt je dus gelukkig. Dat is wat Johanna Romberg dus vertelt in De Magie van Vogels. Daar schijnt dus echt een wetenschappelijk onderzoek naar geweest te zijn. Wat dus aantoont dat mensen die dus in een vogelrijke omgeving wonen merkbaar minder klagen over stress of depressieve stemmingen. Je bent, je treedt even buiten je eigen sores als je hoort naar dit soort beesten.
Ja, nou, jij wordt in ieder geval gelukkig van dit boek, De Magie van Vogels, Johanna Romberg. Het is uitgegeven door HarperCollins, €21,99 kost het. En dan hebben we nog even heel snel tijd voor een prachtig boek. Zonde eigenlijk om dat zo snel te doen, maar het boek over 100 jaar Spido.
Ja.
Dat wordt dit jaar gevierd. Ik wist helemaal niet dat het ooit als pendeldienst voor zeelieden is begonnen.
Ja, ja, precies. Het is inderdaad, zeker inderdaad, dus heel erg op die schepen dus afgestemd geweest. De eerste passagiers die voor een dagje recreëren op die boot stapten, dat ging eigenlijk pas een poos later. Maar we kennen het natuurlijk allemaal vanuit die vensters van de Spiedo hebben we Rotterdam eigenlijk allemaal wel een keertje gezien. En dit boek kan je winnen, wat mij betreft. Dan kan je het zelf nog eens een keertje lezen, want we hebben er niet genoeg tijd voor.
Nee, dat is heel jammer. Het is een hartstikke mooie geschiedenis. Venster op de Rotterdamse haven. 100 jaar Spiedo, uitgegeven door Spiedo zelf. Het kost in de winkel €29,95. En er is dus één luisteraar die dit boek kan winnen. 010-436-4436. En je maakt kans. Wij zijn aan het einde gekomen van dit programma. Gert-Jan van Rietschoten, die keert weer terug naar de boekhandel in winkelcentrum Keizerswaard. Misschien wel met de Spiedo. Gert-Jan, bedankt voor je komst en een goede reis terug. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Dave Datema, Danielle Koren, Vincent van Delft en Roeland Kuppers. Die werkten mee vandaag en volgend weekend in Chris Natuurlijk. Je tuin als insectenparadijs. En straks Johan Derks in zijn eigen muziekparadijs. Je hoort hem straks 3 uur lang met muziek voor volwassenen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en graag tot volgende week.